Gemeente, jongens en meisjes, een paar weken terug werd ik opgebeld door een kind, een meisje uit de gemeente, met de vraag: dominee, mag ik Potter lezen? Mag ik Potter lezen? Ik moest even nadenken. En meteen dacht ik eigenlijk aan de bekende Philip Potter, de sympathieke voormalige secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. Nou, ik dacht, we zijn het in alles met die man eens, maar van zijn geschriften kun je nog wel het een en het ander leren. Maar toen zei zij, ik bedoel Harry Potter, dominee. Harry Potter, ja, dat bleek dan te gaan over een jongetje dat kan toveren en dat zich beweegt in de wereld van de magie. De gemeente, u weet het al, deze Potterboeken die gaan als zoete broodjes over de toonbank. Harry Potter is inmiddels immens populair. En toch moeten wij gemeente daarmee uitkijken. Want Harry Potter, dat is niet zomaar als een of ander oud sprookje waarin dan toevallig een vee of een heks in voorkomt. Nee, voor je het weet ben je op occult terrein. Een terrein waar de christen zich verre van heeft te houden. En dat geldt natuurlijk ook van allerlei spelletjes, zoals Pokémon bijvoorbeeld, met een occulte achtergrond. En dat valt mij op, gemeente, dat evangelische mensen zich daar veel drukker om schijnen te maken dan reformatorische mensen. En toch, gemeente, als wij deze dingen bekijken, dan kunnen wij niet om Deuteronomium 18 heen. Dat blijkt meteen al aan het begin dat er onderscheid is, tegenstelling tussen kerk en de wereld. We zouden kunnen zeggen, Mozes geeft in vers 9 al een schot voor de boeg. Een waarschuwing vooraf. Wanneer gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal in Kanaan dus, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Dat wil dus zeggen, Israël moest zich verre houden van de occulte praktijken van de heidenen. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor ons als gemeente des Heren. En dan schudden we allemaal ons hoofd en het is ook heel bedroevend dat de trio-synode heeft besloten om ruimte te geven aan de zegening van homofiele relaties. Dan haakt de kerk in op de agenda van de wereld. Maar hier gaat het dan over de houding van ons ten opzichte van het paranormale, het buitengewone. En dan moeten wij zeggen dat geheimzinnige jongelui, dat is iets wat mensen boeit, zeker vandaag de dag. Waar het leven zo plat is geworden als een dubbeltje, zoekt de mens toch iets van het hogere. En dat is ook wel begrijpelijk, nietwaar? Wat heeft het bestaan anders te bieden? Uiteindelijk word je alle genot ook wel eens een keer zat. Maar nu, gemeente, bij dat paranormale, dat buitengewone, mogen wij niet alles zomaar op één hoop vegen en dat zonder meer afwijzen. Reeds de oude schrijver, onze gereformeerde voorvader, Voetius, een bekend theoloog, heeft de onderscheid gemaakt tussen de magia bona, de goede magie, de magia vana, de ijdele magie, en de magia superstitiosa, de bijgelovige magie. De magia bona, wel, dat is zeg maar het kennen van de verborgen eigenschappen in de schepping. En aan de hand daarvan het verrichten van allerlei wonderen. Dat men wonderlijke dingen tot stand kan brengen. En ja, wanneer dat gebeurt in de naam van de Heere God, wanneer dat gebeurt uit kracht van het geloof, dan mogen wij dat niet zonder meer afwijzen. En daarnaast had je dan ook nog de magia vana, dat is de ijdele, nietszeggende magie, de toverij, waar op zich geen kwaad in zit. Denk bijvoorbeeld maar, jongens en meisjes, aan de goochelaar. Maar die derde vorm, de magia superstitiosa, de bijgelovige magie, die heeft nauwe verwantschap met het rijk van de vorst der duisternis. Daarvan hebben wij ons verre te houden. De heidenen, zegt Mozes, die houden zich daarmee bezig. Maar de Heer, uw God, heeft u niet toegelaten u met deze dingen op te houden. U aangaande de Heer heeft u dat niet toegelaten. En dat woordje dat slaat dan terug op de versen 10 en 11. En die moeten wij dan ook wat nader bekijken. En eerst gemeente moeten wij voor ogen houden dat hier in Deuteronomium 18 de magia superstitiosa, de bijgelovige magie, wordt afgewezen. Dat te maken heeft met bijgeloof blijkt meteen al aan het begin van die lijst van occultisten, die occultisten die taboe waren. Want die lijst begint namelijk met de zogenaamde Moloch-aanbidders. Ja, helaas, er waren mensen die deden hun kinderen doorgaan door het vuur van de Moloch. En de Heere God heeft dat zijn volk ten strengste verboden, maar zijn volk heeft zich daar lang niet altijd aan gehouden. En zo is meermalen voorgekomen dat ouders hun oudste zoon of dochter in het vuur wierpen voor de Moloch. Een aangrijpend gebeuren. En ze deden dat omdat die Moloch in verband stond met de geesten van de doden. Met zeg maar de wereld aan de andere kant van het graf. En door het offer te brengen dachten zij die Moloch gunstig te kunnen stemmen. En dat ze op die manier achter de toekomst zouden kunnen komen en de toekomst voor zichzelf veilig zouden kunnen stellen. Want nu gemeente overzien wij die versen 10 en 11. Dan kunnen we komen tot zeg maar een drietal rubrieken. Waarzeggerij, toverij en spiritisme. Allereerst is daar de waarzeggerij, de toekomstvoorspelling. Ja, die eerste rubriek met de drie specialisten luidt: onder u zal niet gevonden worden die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar of die op vogelgeschrei acht geeft. Het Hebreeuwse woord voor waarzegger komt van een woord dat betekent onderscheiden, bepalen. De waarzegger was dus iemand die via raadpleging de dingen aangaande de toekomst kon onderscheiden en zo ook doorgeven aan de cliënt die zich tot hem wendde. En ja, dat waarzeggen, dat ging toen de tijd natuurlijk niet via de bekende glazen bol. Nee, men deed dat bijvoorbeeld door te kijken naar de samenstelling van allerlei olievlekken. Denk maar jongens en meisjes aan de zilveren beker van Jozef, die gevonden wordt in de zak van Benjamin. En dan laat Jozef zijn dienaren zeggen: jij hebt de beker der waarzeggingen gestolen. Want die beker die gebruikte men voor het waarzeggen. Men goot er eerst water in en dan liet men wat olie druppelen op dat water. En aan de hand van de samenstelling van die olievlekken kon men dan de toekomst voorspellen. En ook maakte men soms gebruik van leverschouw. Door de structuur van de lever te bekijken en op die manier dingen te voorspellen aangaande de toekomst. Maar daarnaast had je dan nog de guichelaar. En dat was iemand die werkte eigenlijk via het natuurgebeuren. Dat was iemand die lette op de wolken, de wolkengevaarte. Of hij luisterde naar het geruis van de bomen, het geruis van de bladeren. Die guichelaar, die wordt ook wichelaar genoemd. En dat begrijp je wel, dan wordt het heel actueel. Dan komt het gemeente heel dicht bij ons. Al bij wichelaar, dan moet je denken, niet waar, aan de horoscopen. Die je kunt vinden in allerlei bladen. Ja, zeg je, ik lees ze ook wel, maar ik geloof er niet in hoor. Ik lees ze alleen maar uit nieuwsgierigheid. Ja, maar als je ze dan leest en je merkt dat het soms zo klopt in je eigen leven, dan heb je moeite om ze niet te geloven. Ja, soms geven die horoscopen jou dan meer houvast dan het woord van God, dan de beloften van God. En daaruit blijkt dan hoezeer je daarmee meteen al begeeft op occult terrein. En nog een derde vorm van waarzeggerij wordt genoemd in die eerste rubriek. En dat is die op vogelgeschrei acht geeft. Dat wil zeggen, via het vogelgedrag de toekomst voorspellen, voorzeggen. Het interpreteren van de vlucht van de vogels. Ja, nu worden die waarzeggers gemeente in de Bijbel letterlijk leugenzeggers genoemd. Leugenzeggers. Let op, dat betekent niet dat hun voorspellingen nooit uitkomen. En dat betekent niet dat zij nooit eens een goede diagnose kunnen stellen. Zeer zeker wel. En dan zitten we gemeente met de vraag, hoe komt dat toch? Hoe komt het toch dat sommige van zulke voorspellingen op waarheid blijken te berusten in de praktijk? Nou, dat is niet zo eenvoudig, maar laat ik toch maar een poging vragen. Ik denk, gemeente, dat dat komt doordat de Satan dat aan zulke mensen ingeeft. Want onderschatten wij de vorst der duisternis toch niet? Satan is heel machtig. Hij heeft een grote kennis van de geestelijke mentale structuren. En tot op zekere hoogte kan de Satan dan ook het handelen van de Heere God voorspellen. De Godvoorzienigheid zouden wij kunnen omschrijven als het volmaakte kennen van al zijn mogelijkheden in de kosmos. Laat ik maar even een eenvoudig voorbeeld nemen, jongens en meisjes, het voorbeeld van het schaakspel. Misschien zijn er wel jongens die wel eens met vader schaken of met een vriendje. Nou, dan weet je wel wie de beste schaker is. De beste schaker is hij of zij die de meeste zetten vooruit kan denken. Die eigenlijk precies al weet, voelt aankomen welke zetten die ander gaat doen. Die weet wat er komen gaat. En nu is de Heere God met eerbied gesproken de volmaakte schaakspeler. Hij voorziet het hele spel van de wereldgeschiedenis tot en met de laatste zet toe. Satan kan nu door zijn grote kennis een groot aantal zetten vooruit denken. In ieder geval meer dan wij mensen heeft hij inzicht in datgene wat komen gaat. Nou, die kennis deelt hij dan mee aan mensen met een paranormale gave, die dat dan weer doorgeven aan anderen. Dus die grote kennis van de boze verklaart waarom horoscopen en voorspellingen van andere gebeurtenissen soms ook uitkomen. Maar gemeente, we moeten wel bedenken, iets kan zakelijk juist zijn en toch ten diepste vals, onwaar, omdat ze uit de verkeerde bron voortkomt, omdat ze ons bij de Heere God vandaan voert, in plaats van dat ze ons naar hem toeleidt. Nu gemeente, tot die tweede rubriek in de versen 10 en 11, daartoe behoort de tovenaar en de bezweerder. Gaat het dus over de toverij, ja. En dan komen natuurlijk gemeente dichter bij Harry Potter, die komt dan in blikveld. Vaak wel een veelzeggende titel, die tovenaar. En want dat woord tovenaar, dat is afgeleid van een woord dat betekent afsnijden. Dat is niet zo vreemd als wij bedenken dat zo'n tovenaar dikwijls bezig was met een kruidenmengsel. En daarom moeten we ook oppassen als we bij de kruidendokter komen, dat we moeten nagaan uit wat voor achtergronden, beweegredenen zo iemand handelt, welke methode hij hanteert. En naast die tovenaar wordt dan ook nog even de bezweerder genoemd. Dat is de tovenaar die de geesten bezweert en manipuleert, de bezweringspriester die door magische handelingen de loop van de dingen kan beïnvloeden. En dat is opmerkelijk dat dat woord voor bezweerder teruggaat op het woord binden. De bezweerder die bezweert, letterlijk staat hier, hij die bindt door een band te leggen. Hij kan dus zelfs een hele groep van mensen door toverij in betovering brengen. En weer zeggen wij, de Bijbel ontkent de macht van de occultisten niet. Het is bepaald niet allemaal fake. Nee, zulke tovenaars, zulke bezweerders, die kunnen inderdaad heel wat. Denk maar, jongens en meisjes, aan die tovenaars in Egypte. De tovenaars van de farao. Mozes kon wonderen doen. Maar die tovenaars konden dat precies nadoen. Ze konden ook water in bloed veranderen. En ze konden ook een stok veranderen in een slang. Er is dus bij paranormale manifestaties lang niet altijd sprake van suggestie, gemeente. En wat ze doen helpt vaak ook echt. Maar het is fout om te denken dat iets goed is omdat het werkt, omdat het helpt. Mede ook die tweede rubriek, die bevat voor ons een ernstige waarschuwing. Pas op voor tovenaars en bezweerders. Onderschat ook Harry Potter niet. En nu zijn er misschien ouders die zeggen, ja dominee, dan moet je het ook niet gaan overdrijven. Hè? Want dat valt allemaal nog wel mee. Zal niet helemaal zuiver zijn. Nou ja, gemeente, ik zou zeggen bij twijfel niet inhalen. De Bijbel zegt het toch veel sterker, haat ook de rok die van het vlees besmet is. Haat ook de mantel van de persoon die niet deugt. Voelt u wel, gemeente, hoe ver wij ons daarvan moeten houden? Wij mensen moeten iets hebben van een bijbelse smetvrees. Er zijn mensen die in het dagelijks leven last hebben van smetvrees. Dat is een handicap om zo te zeggen. Maar bijbels gezien moeten we inderdaad smetvrees hebben. Haat ook de rok die van het vlees besmet is. En er wordt, gemeente, ook datgene wat in de derde rubriek wordt genoemd afgewezen. Die een waarzeggende geest vraagt of een duivelskunstenaar of die de doden vraagt. Het spiritisme dus. Die een waarzeggende geest vraagt. Wel, dat is het raadplegen van een mens die bezet wordt door een waarzeggende geest, een demon. Die bewuste persoon bepaalde ingevingen geeft aangaande de toekomst. Dan ging het in de eerste rubriek dan zeg maar bij die waarzegger om een gezond mens die paranormale gaven bezit. Hier gaat het om een demon. Die werkt als een soort buikspreker en een bepaald mens dan gebruikt als instrument, als pop, zeg maar. Demon bezet zo iemand en laat hem dingen waarzeggen. U weet wel, dat vinden we ook terug in Handelingen 16. Bij dat meisje, die jonge vrouw met die waarzeggende geest. Die de apostel en zijn medewerker telkens maar achterna loopt. Van haar wordt gezegd dat ze een pneuma pitona heeft. Hoor je het woord piton in? Dat wil zeggen, ze had een geest van de slang. Een waarzeggende demon. Vaak worden zulke waarzeggers dan ook geholpen door wat hier genoemd wordt de duivelskunstenaar. Assistent die werkt via bezweringen. En had je ook nog die de doden gingen vragen. Zoals bijvoorbeeld ook Jomanda zegt dat zij in contact kan treden met de geest van een zekere Sylvia Millekamp. Maar gemeente, laten wij ons er verre van houden. Ook jongelui, moet je daar bepaald niet mee experimenteren, want dat is gevaarlijk. En dan moet ik denken aan die christen die zich daarmee ging bezighouden, want dacht hij, dan kan ik tegen andere mensen zeggen dat er meer is dan deze kant van het leven. Dat er iets is aan de overzijde, namelijk de wereld van de dode geest. Maar toen hij daarmee bezig ging, toen zei hij, ik moet hier direct mee stoppen, want hier raak ik mijn heiland kwijt. Inderdaad, de gevaren van occulte besmetting zijn zeer ernstig. De toverij bindt, zagen wij zo even. Het brengt ons, gemeente, in de strik van de Satan. Het leidt tot slaafse gebondenheid aan de een of andere zondige gewoonte. Het kan zelfs leiden tot verslaving. En een mens wordt er doodongelukkig van. Een speelbal van zijn begeerte die leidt tot excess. En wat ligt er dan ook? Een geweldige liefde. Een vaderlijke bescherming in dit verbod in Deuteronomium 8, in onze tekst. U heeft de Heer uw God dat niet toegelaten. Zo waakt de trouwe verbondsgod over ons geestelijk welzijn. En toch, gemeente, daarmee hebben wij de diepste motivatie van dit verbod nog niet gepeild. Want bijgeloof is immers een vorm van ongeloof. Wie zich ophoudt met deze praktijken, wel die passeert daarmee de Heer, die beledigt hem. Men stelt dan zijn vertrouwen niet op de Heer alleen. Op hem in wiens hand heel onze toekomst ligt. En dan voelt de Heer God zich zo gezegd gepasseerd. In feite plegen wij daarmee afgoderij. Het is de zonde tegen het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Toegegeven, ook als je niet ophoudt met het occulte, kun je nog wel leven in overtreding tegen dat eerste gebod. In Samuel 15 bijvoorbeeld wordt gezegd van de ongehoorzaamheid, de weerspannigheid van koning Saul, dat is de zonde van de toverij. Zit u, gemeente, in principe is er dus overeenkomst. Maar toch, die occulte praktijken als een sterkere vorm van de overtreding tegen het eerste gebod. Ja, de Heere God heeft daar geen goed woord voor over, integendeel, hij gruwt ervan. Daar wordt bij gezegd dat de Heere God dat een gruwel vindt. Toeba staat er in het Hebreeuws. En dat, gemeente, is een hele sterke uitdrukking. Dan moeten wij denken aan iets wat bedorven is. Kadaver bijvoorbeeld van een dier dat daar ligt te stinken en te rotten. Waar we ons met grote afkeer en afschuw van afwenden. Zo denkt de Heer over die occulte praktijken. Het is waar, o gemeente, de Heer God keurt elke zonde af. En elke zonde stelt ons schuldig voor de Heer, maakt ons doenwaardig. En toch, als we de Bijbel goed lezen, dan merken we dat de Heer onderscheid maakt. Dat hij de ene zonde nog erger vindt dan de ander. Van sommige zaken zegt hij, het is toeba, het is mij een gruwel. En dat is omdat zo'n zonde het fundament van de door God bedoelde relatie aantast. Het zij de relatie met hem, het zij de relatie tussen mensen onderling. Om gemeente maar weer dat actuele voorbeeld te noemen, er wordt ook veel over geschreven. De praktisering van de homoseksualiteit, dat noemt de Heere God ook een toeba, dat noemt hij een gruwel. Natuurlijk wil ik daarmee niet bepaald alle homofielen naast de disqualificeren, tegendeel. Ik weet dat er ook mensen zijn die tobben, die strijden met deze geaardheid. En die moeten we als gemeente steunen. Die moeten we liefdevol omringen. Maar het is zo erg dat de Trio Synode zulke homofiele relaties wil laten inzegenen. Toeba Synode moeten we dan zeggen. Gemeente door culter als de Heer aan een gruwel. Omdat het de relatie met de Heere God blokkeert. Omdat het de relatie met de Heer God, als die er mag zijn, gaat aantasten. Gemeente, de Heere God, hij kan het alleen maar afkeuren. Wij miskennen daarmee de Heere als de God van ons leven. Dat is bepaald geen poppenzon. Dat is echt geen bagatelletje hoor. Nee, de Heere neemt dat heel zwaar op. De Heere, uw God, heeft u dat niet toegelaten. De catechismus heeft de ernst daarvan ingezien. Vandaar dat uitleg van het eerste gebod luidt, dat ik zo lief als mij mijn ziele zaligheid is. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie, bijgeloof, mijd en vliet en de enige ware God leer kennen. Bij hem alleen onderwerp, op hem alleen vertrouw en van hem alleen alle goeds verwacht. Gemeente, mag ik u jou vragen? Is de zaligheid van uw ziel u lief geworden? Ja, is die zaligheid u lief geworden? Zo ja, dan zult u zich verre moeten houden van toverij, waarzegging en bijgeloof. Wij moeten ons houden aan het woord van de Heere God, alleen de Bijbel. Wij moeten er niet zoeken in het geheimzinnige, ja ook niet in het mystieke, het hyperbevindelijk. Wij moeten gemeente geen gehoor geven aan de stem van de duisternis, maar aan de stem van het licht. Niet de leugengeest gehoorzamen, maar de ware profeet die spreekt namens de Heere God. Zo komen we bij het tweede deel van onze tekst, bij vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broeders. Als mij zal de Heer uw God verwekken en naar hem zult gij horen. Zo, ja, zo voorzegt ook Mozes de toekomst. En dat zuigt hij dan niet uit zijn duim. Als een ware profeet geeft hij alleen maar door wat de Heere God hem heeft voorgezegd. Dat blijkt ook wel uit de versen 17 en 18. Die leveren daarvan het bewijs. Want de Heere God, jongens en meisjes, heeft die boodschap aan Mozes al doorgegeven op de berg Horeb. Toen hij daar de wet ontving uit de handen van de Heere God. Heeft de Heer God het tegen hem gezegd? Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broeders als u, Mozes. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hem spreken alles wat ik hem gebieden zal. O, zegt die man, u bent mijn gedachte al vooruitgesneld, ik hoor het al. Ja, hier wordt natuurlijk de komst van de Heer Jezus aangekondigd. Dit is een messiaanse profetie. Hier beginnen de adventsklokken al te luiden. Zo helemaal aan het begin van het Oude Testament.
Ja, gemeente, zo is het ook bezien, nietwaar. En uitgelegd door de Statenvertalers. Vandaar dat ze dat woord profeet ook schrijven met de hoofdletter P. Grote profeet, dat slaat op de Heer Jezus die komen zou, zeggen de Statenvertalers.
En zeker gemeente, dan moeten wij zeggen, dat is bepaald niet onjuist, integendeel. Maar we moeten wel zeggen, dat is toch te kort door de bocht. Tekstverband laat ons zien, dat in eerste instantie slaat op het profetenambt dat onder Israël zal worden ingesteld en zal gaan functioneren. Tegenover de misleidende stem van de occultisten zal het telkens in de geschiedenis van Israël zijn, die betrouwbare stem van de profeten van God. Het zou Israël nimmer aan de profetie ontbreken. Ja, gemeente, dan moeten wij zeggen, dat is wel een zaak van verwondering, nietwaar? Dat die stem van de profetie mag klinken, ook in onze dagen. Ik moet nou eens eerlijk zeggen, gemeente, bent u nou vol verwondering opgegaan vanmiddag? Dat ik gezegd heb, Heere, wat een wonder. Dat u tot ons wilt spreken door uw dienaren van zondag tot zondag. Want wie zijn wij? Heere, dat is uw grootheid. Dat is uw onverdiende genade. En nog meer, gemeente, het feit dat de Heer God een sprekende God is. Hij moet ons telkens weer klein en verwonderd maken. Immers de Heer had er alle reden toe om na die verschrikkelijke zondeval er het zwijgen toe te doen. Dan stel je voor, jongens en meisjes, dat je ouders iets heel ergs hebt aangedaan. En wat is dan het ergst? Dat je vader je straf gaat geven? Dat hij je zakgeld inhoudt? Of zou je het veel erger vinden als je vader niet meer tegen je wil praten? Dat hij zijn hoofd afwendt. Zo van, voor mij ben je er niet meer. O gemeente, de Heer had er zeker het zwijgen toe kunnen doen. Zo van, ik wil niets meer met dat mensengeslacht te maken hebben. Maar dat doet de Heere God niet. Hij spreekt tot ons, ook vanmiddag. En ja, dan gelukkig niet rechtstreeks. Gelukkig niet direct, want dan zouden wij verteerd worden door de heiligheid van God. Professor van Ulijk heeft het destijds wel heel mooi geformuleerd. Hij zei, wij zondige mensen, wij verdragen de hoogspanning van de heiligheid van God niet. En daarom spreekt de Heere God tot ons via mens, via de predikant bijvoorbeeld. De krachtstroom van het spreken van God wordt zo getransformeerd tot zwakstroom. Zoals de krachtstroom wordt getransformeerd tot zwakstroom via transformatortje bij jou thuis, in een spoortrein wellicht. Dat gemeente de Heere God tot ons spreekt via een sterfelijk mens, dat op zich is al genade. Maar bedenk wel, dat is geen vrijblijvende boodschap, want het blijft een goddelijke boodschap. Naar hem zult gij horen, zegt onze tekst. En dat is meer dan aanhoren. Echt horen, dat is geloven, gehoorzaam. Iemand zei eens tegen mij, en die man die meende het hoor, die worstelde daarmee. En die zei op huisbezoek tegen mij en hij zei het keer op keer, o dominee. Ik ben al zo oud en ik heb zoveel zonde, zoveel schuld. En het durf ik niet te hopen op genade. Ik durf niet te geloven dat het ook voor mij is. Dat heb ik hem broeders maar eens een keer hard aangepakt. Want ik bleef het maar zeggen. Ik zei, man, als je nou zo doorgaat, dan maak je het nog veel erger. Want de Heere biedt je zijn genade aan. En dat genadewoord afwijzen, dat is de allergrootste zonde. Dat is de zonde van het ongeloof. Johannes de apostel zegt het, die niet gelooft. Wel, die maakt de Heere God tot een leugenaar. En die gelooft, die verzegelt dat God waarachtig is. U zegt, ja, maar komt de Heer Jezus ook voor mij? Is het ook voor mij advent? Wordt het ook voor mij kerstfeest? O, laat u dan dat woordje in onze tekst, dat woordje u, toch staan. Ik zal hem u voor u verwekken, zegt de Heere God. Laat dat ten volle staan. Maar dan ook naar hem zult gij horen. En de Heere God voegde ter waarschuwing aan toe en het zal geschieden. De man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. Die zal dan ook worden gestraft. U kunt de boodschap ook van vanmiddag niet zomaar voor kennisgeving aannemen. De Heere zal u daarnaar oordelen, ook in het jongste gericht. En daarom moest ook die valse profeet, die moest midden uit het volk worden weggedaan, die moest worden uitgeroeid. Ja, misschien zijn er ook wel jongelui die wel eens in contact komen met mensen uit de Pinksterkring bijvoorbeeld, die zeggen dat ze allerlei boodschappen van boven hebben ontvangen, profetieën aangaande de toekomst. Wat moeten wij dan doen? Zonder meer afwijzen? Nee, we moeten de geesten beproeven, zegt apostel Paulus. Het leggen naast het woord van God, naast de Bijbel. En als we er dan nog niet uitkomen, wel, dan moeten we afwachten of zo'n toekomstprofetie in vervulling gaat. En als het dan niet gebeurt, wel, zegt Deuteronomium 18, dan is dat een valse profeet geweest. Inderdaad, gemeente. En ten diepste, de diepste vervulling van vers 15 ligt natuurlijk in de komst van de allergrootste profeet, onze Heer Jezus Christus. Ja, hij is niet zomaar een profeet, maar hij is de profeet, de hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil aangaande onze verlossing volkomen bekend maakt, zo belijden wij met de catechismus. Heel die opeenvolging van profeten. Die loopt uit op de komst van de grote profeet, de Heer Jezus Christus, de allergrootste profeet. Ja, Hebreeën 1 zegt, God vroeger, op velerlei wijze door de profeten gesproken hebben, heeft ten laatste tot ons gesproken door de Zoon. Hij is door de Heere verwekt. Ja, inderdaad. Uit het midden van uw broeders, zegt de Heer tegen Mozes. Hij is verwekt uit het volk van Mozes. Hij is verwekt. Weliswaar is Maria bevrucht door de Heilige Geest. Maar hij is toch een kindje klein en teer geworden. Mens van vlees en bloed. Ja, iemand van het Joodse geslacht. Hij is niet zomaar een profeet. Nee, hij is de Zoon van God. Meer nog, hij is de middelaar. Een profeet als mij, zegt Mozes. We zouden zeggen, Mozes, hoe durf je? Mozes bedoelt niet dat hij gelijk zou staan aan de profeet die komen zou. En waar in gemeente ligt de overeenkomst tussen de Heer Jezus en Mozes? Wel, Mozes was de middelaar. Hij stond tussen de Heere en dat bange volk in bij de wetgeving, nietwaar? U weet dat dat volk zo ontzettend bang was. Omdat die berg zo donderde en daverde en het bliksemde. Toen hebben ze het gezegd tegen Mozes. Mozes, alsjeblieft tussen de Heere God en ons instaan. Mozes, spreek gij tot ons. Maar laat de Heere niet direct tot ons spreken, opdat wij niet vergaan. Zo is de Heere, de middelaar Gods en de mens. Hij bemiddelt tussen de heilige God en ons zondaren door verzoening teweeg te brengen. Deze profeet is de middelaar Gods en de mens. Ja, hij is de profeet priester. Gemeente, wat een troost. Voor een mens, ook hier in de Maranatha-kerk. Een mens die beeft voor de heiligheid van God. Een mens die zijn zonde, zijn schuld heeft leren zien. Ja, dan moeten wij zeggen, ziet op de Heer Jezus Christus, heeft Petrus en ook Stefanus niet misgetast toen ze hebben het gezegd. Ja, die profeet over wie Mozes heeft gesproken, die is gekomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Deze is de beloofde profeet. En zeker gemeente vers 10 slaat op al Gods profeten. Op Mozes ook, maar nog meer op Johannes de Doper. En ten volle op de Heer Jezus Christus. Iets daarvan, gemeente, heeft het volk Israël verstaan. U kunt het lezen, Johannes 7. Daar zegt het volk van de Heer Jezus Christus. Het ligt als het ware even voor hen op. Net als bij het weerlicht van het onweer. Even wordt het zichtbaar voor hen. Deze is de grote profeet die in de wereld komen zou. En God de Vader zegt het zelf op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Ja, hoort hem. Want zo gemeend worden u en ik zalig in het horen, het luisteren naar hem. En daarom luistert u naar hem. Nee, ik bedoel niet, beluistert u hem. Zoals iemand onlangs eens tegen mij zei, die was elders wezen shoppen. En die zei, dominee, ik ben die of die collega van u is wezen beluisteren. Ik zeg, nou, dat is niet best. Als u me wezen beluisteren. Want het gaat om luisteren, om geloven, om gehoorzaam. En daarom, gemeente, zitten wij net als Maria van Bethanië. Met een hongerig hart, met een open hart aan de voeten van de grote profeet. Naar hem zult gij horen. En daar hoef je jongens en meisjes niet oud voor te zijn, hoor. Samuel was nog maar zeg maar een jongetje van de basisschool. Toen hij neerknielde en bad, spreek Heere, want uw knecht hoort. De grote profeet, gemeente. Naar hem zult gij horen. Want de Heere God, hij liegt nooit. Wat hij belooft, wel dat doet hij ook. Als hij zegt, en hij zegt het, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Ga dan tot hem en u zult het ervaren dat u door hem wordt aangenomen. En als hij zegt, en hij zegt het, kom dan, laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijn, ze zullen wit worden als witte wol. Wel, ga dan tot hem met al uw zonden. En u zult blank sneeuwwit worden voor het aangezicht van God. Ja, hij zegt, het komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ga dan tot hem met de moeite en de last van uw leven. Om die rust bij hem te ontvangen. Ja, ook op zijn toekomstvoorzegging, op zijn belofte kunt u aan. Hij zegt, zie, ik kom haastig. En als hij het zegt, dan is het ook zo. Dat is de troost van iedereen die zo verlangt naar die volmaaktheid. Om de Heere te mogen dienen, zonder zonde. Om de Heere te mogen kennen. In die volkomen liefde, waar je hier en nu al iets van hebt mogen smaken. Deze is de grote profeet, naar hem zult gij horen. O gemeente, doe dan net zoals Lydia. Die geen acht gaf op vogelgeschrei, maar die acht gaf op het woord des Heren met haar hart. Doe dat ook, gemeente. Zo lief als u uw zieler zaligheid is. Want wie in de Zoon, deze profeet gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die deze profeet ongehoorzaam is, van die zal de Heren het zoeken. De toorn Gods blijft op hem. Gemeente, houdt u verre. Van het occulte, want daar word je dood ongelukkig van, hoort naar de grote profeet. Dat is zo bevrijdend. De geloofsband met hem maakt je zo blij en zo gelukkig. Ik weet er zelf alles van, gemeen. Nou, dan moet je maar eens even denken aan Handelingen 8, nietwaar. Maar we lezen van Simon de tovenaar, dat hij de zinnen van het volk verrukte door zijn toverijen. Maar dan komt Filippus, de eeuwige list. Dan komt Filippus naar Samaria om de Heer Jezus Christus te prediken. Als de grote bevrijder, als de verlosser van zondaar. En dan komen er velen tot geloof. En dan breekt de strik. En dan staat er, en er kwam grote blijdschap in die stad. Amen. Gemeente, wij gaan.